Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. Deze dienst zal geleid worden door dominee Griffioen uit Eendijk. De schriftlezing is Lucas 13, vers 22 tot en met 30. Het thema van deze dienst is strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Mededelingen namens de kerkenraad. Voor de slotzang zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk. En na de dienst is er bij de uitgang nog een collecte. Deze collecte is bestemd voor het bouwfonds. Een deel van de diaconale collecte van vandaag gaat naar Stichting Peruvian Hope en een deel gaat naar de Voedselbank Veenendaal. Het gebedspunt voor vanmorgen betreft Stichting Peruvian Hope. Lokale projecten in Peru worden financieel door hen ondersteund. De stichting biedt hulp aan kansarme kinderen tussen 0 en 6 jaar, die om diverse redenen weinig toekomstperspectief hebben of zelfs op straat leven. Stichting Peruvian Hope streeft ernaar dat deze kansarme kinderen zich kunnen ontwikkelen met het oog op een betere toekomst. Verder wijzen we u nog op de Jong en Oudavond van volgende week zondag 4 maart... Deze avond is georganiseerd door de jeugdvereniging Pro Christo. En iedereen wordt daarvoor hartelijk uitgenodigd. Meer informatie vindt u op de zondagsbrief. We gaan nu zingen Psalm 142, vers 1. Namens de kerkenraad wensen we u en jullie een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde uit niets heeft gemaakt, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, gemeente. Psalm 67 en daarvan het tweede vers. Psalm 67 en daarvan het tweede vers. Gemeente, laten we luisteren naar de wet van de Heere God die hij gaf aan zijn volk Israël bij de berg Sinaï. En dan aansluitend met elkaar zingen. Psalm 25 vers 2. Heer, u maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En ook vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet samengevat toen hij zei: u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voor we de Bijbel open doen, gemeente, willen we eerst bidden om de verlichting met Gods geest. Willen we ook voorbeden doen. We willen voorbeden doen voor de diaconale doelen van vandaag. En die doelen zijn, zoals gezegd, Stichting Peruvian Hope en de Voedselbank in Veenendaal. We willen de Stichting Peruvian Hope in onze gebeden opdragen aan de Heere God. Opdragen of het werk dat zij doen tot zegen mag zijn. En of de kansarme kinderen van 0 tot 6 jaar die ze ondersteunen, of die ook daadwerkelijk een nieuwe toekomst kunnen en mogen opbouwen. We willen ook voorbeden doen voor Machiel de Kat. Machiel is de vriend van Gerielle Blankenstein en afgelopen woensdag een zeer zware hersenbloeding ondergaan. Machiel ligt op dit moment in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen en hij zal in de loop van de week een ernstige en ook gevaarlijke hersteloperatie moeten ondergaan. We willen Machiel, maar ook Gerielle en de rest van de familie Blankenstein aan de Heere opdragen. Laten we tot God gaan. Heere, almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie enige God, we komen tot U op deze stralende zondag. Winters weer, helder weer. En Heere, onderweg hier naartoe was het indrukwekkend om te zien de schoonheid van uw schepping. Ondanks alle gebrokenheid die er is, ook dat. Die schepping van u, die schoonheid die er nog is overgebleven na de val in de zonde van ons mens. Heren, wij komen tot u om u te danken dat u ons roept, dat u ons bij elkaar brengt rondom een open Bijbel. Omdat u woorden voor ons heeft. Heren, geef dat we zo samen zullen zijn, dat die woorden van u zullen landen in ons hart. Dat het niet doffe routine zal zijn waarom we hier zijn. Maar dat het met verwachting mag zijn. En Heren, u weet hoe we hier zitten. U weet hoe we zijn opgekomen. Of dat die verwachting er ook lag in ons hart. Of misschien helemaal niet. Maar Heren, u kunt toch met uw Heilige Geest, ondanks ons, uw werk doen. Ook als we hier zitten met geen enkele verwachting. Heren, we willen u bidden. Als we straks uw woord zullen lezen, wilt u dan met uw geest erin meekomen, dat we uw woorden begrijpen, dat we de bedoeling ervan peilen en dat het heilzaam mag zijn voor ons leven, voor ons bestaan. Heren, wilt u een ieder die dat nodig heeft, een woord van bemoediging, van vertroosting geven. Maar wilt u voor hen die een woord van vermaan, correctie nodig hebben, wilt u hen dat woord geven? Heren, we zitten hier als totaal verschillende mensen, uit totaal verschillende achtergronden, door u samengeroepen, onder uw woord, door u geroepen om u onder ogen te komen. Heren, geef dat besef er bij ons mag zijn. Dat het niet vrijblijvend is wat we doen in de kerk. Maar dat het ten diepste iets is van u. En dat we zo met die dingen bezig zullen zijn. Heren, we hebben uw wet gehoord. Uw wet die als een richtingaanwijzer functioneert hoe we moeten leven. Maar ook als een spiegel waarin we onszelf zien. Heren, we hebben uw wet vorige week ook gehoord. En als we dan terugkijken naar de week die achter ligt, dan komen we tot u met het schaamrood op de kaken. Dan komen we tot u met de belijdenis op onze lippen. Heren, wij hebben gezondigd. Wij hebben gezondigd. Niemand van ons kan zich daaraan onttrekken. En Heere, we belijden het. We leggen het voor u neer. En we willen u smeken. Wilt u ons genadig aanzien? Wilt u, Heere, niet alleen uw wet laten klinken vanmorgen, maar ook uw rijk evangelie. Beide. Heere, laat het een dienst zijn waarin we getrokken worden door het evangelie van u. Waarin we verwonderd zullen staan van de goedheid die er bij u te vinden is. Heere, laat alles wat we doen vanmorgen tot eer zijn van u en tot opbouw van de gemeente. De liederen die we zingen, de gebeden die we opzenden tot u, de woorden die we spreken, de preek waar we naar luisteren. Heere, wilt u in ieder vanmorgen die een taak heeft in deze dienst nabij zijn? Wilt u erbij zijn op de orgelbank? Wilt u erbij zijn op de kostersbank? Wilt u geven dat de techniek niet zal haperen? Wilt u zijn in het luisteren? Wilt u zijn in het spreken? Heren, wilt u ook zijn bij al die mensen die thuis zitten, die niet meer in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen? Geef ook hen een zegen, heren. Zoek ook hen op. We danken u dat die technische middelen er zijn. En we bidden u, geef dat zij zich ook nog helemaal verbonden mogen weten met de gemeente. Ook al zijn ze hier fysiek, niet in de kerkzaal aanwezig. Heren, we dragen de mensen aan u op die het moeilijk hebben. Mensen die te worstelen hebben met ziekte, lichamelijk, psychisch. We dragen hen aan u op die worstelen met relatieproblematiek. We dragen hen aan u op die worstelen met het single zijn. Er zijn zoveel moeite, zoveel zorgen, er is zoveel lijden. Soms zien we het, maar heel vaak zien we het niet. Soms peilen we het, maar soms en heel vaak, Heren, peilen we het ook niet. Heren, wilt u hen opzoeken die het moeilijk hebben? Wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen raad en inzicht geven? En wilt u ons, wanneer we het niet zien, de nood van de ander, wilt u ons dan genadig vergeven? Heren, we dragen Machiel de Kat aan u op. 23 jaar nog maar. En dan zo'n heftige hersenbloeding. Heren, wilt u hem nabij zijn? Daar in het ziekenhuis in Nijmegen. Wilt u hem opzoeken? Wilt u hem weer helemaal beter maken, Heren? Wilt u uw almacht tonen? Wilt u de behandeling zegenen? We dragen hem, maar ook Gerielle en de familie Blankenstein aan u op en de familie De Kat. Heren, als van de week een hersteloperatie gepland staat, Heren, wilt u dan geven dat dat goed mag gaan? We dragen de doktoren, de specialisten aan u op. Wilt u hen de kunde en het inzicht geven dat ze doen wat nodig is. Maar we dragen ook niet alleen het lichamelijke, maar ook het geestelijke aan u op. Wilt u geestelijk ook alles geven wat Machiel nodig heeft? We belijden het. Heer Jezus, dat u het een en al bent. In leven en sterven. We bidden u of u, Heere Jezus, het een en al zal zijn voor Machiel, voor Gerielle. Ja, Heere, voor een ieder van ons bidden we dat. Dat u, Heere Jezus, het een en al zal zijn voor ons allen. Heere, we bidden voor onze gaven die we straks mogen geven. Heere, geef dat we met een blijmoedig hart zullen geven, maar tegelijkertijd dat onze rechterhand niet weet wat onze linkerhand doet. dat we het doen voor u en voor u alleen. En wilt u, Heere, uw zegen geven aan onze gaven? Aanvaard het, Heere, als een dankoffer. Als een welriekend dankoffer. We dragen de diaconale collecte aan u op. En we bidden, Heere, met name voor Stichting Peruvian Hope. Heere, wat zij doen, de hulp die zij bieden aan kansarme kinderen, jonge kinderen, die weinig toekomstperspectief hebben, Heere, wilt u dat werk zegenen? Wilt u ook geven dat de financiële gaven die ze krijgen, ook uit onze gemeente, effectief zal worden ingezet? Heere, we dragen hun werk aan u op. Ja, Heere, we dragen ook de gemeente van Veenendaal Pniel aan u op. We bidden voor de kerkenraad. We bidden voor alle commissies die actief zijn. Heere, wilt u de gemeente zegenen? Wilt u de gemeente leiden? Wilt u geestelijke groei geven? Heere, in alle dingen zijn we afhankelijk van u. Als gemeente, als persoon, of we nou ambtsdrager zijn, of gemeentelid alleen, Heere, in alle dingen kunnen we niet zonder u. En we bidden u, wilt u uw handen onder ons leven houden, maar uw handen ook onder de gemeente houden. Ja, Heere, houd u ons vast, ook vanmorgen, ook in deze dienst. Heere, wilt u de duivel geen kans geven om het werk van u te verstoren? Wilt u met uw Heilige Geest hier zijn? Wilt u ons hart, maar ook uw huis, volmaken van u en van u alleen? We bidden dat in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. We openen de Bijbelgemeente in het Nieuwe Testament, Lucas 13. En ik lees u de versen 22 tot en met 30. Lucas 13, de versen 22 tot en met 30. En er staat boven de nauwe poort. En hij, dat is de Heer Jezus, trok door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem, Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. En dan zult u beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En u hebt in onze straat een onderwijs gegeven. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij. Alle die de ongerechtigheid bedrijven, daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn, en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Tot zover de lezing uit Gods woord. Voordat we daar een gedeelte uit overdenken, gaan we eerst met elkaar zingen. Psalm 107, vers 1, 2 en 4. Psalm 107, vers 1, 2 en 4. Na het amen van de preek zingen we met elkaar gemeente Psalm 118, vers 9 en 10. En de tekst voor de prediking is genomen uit Lucas 13 en dan de versen 22 tot en met 25. Herstel, Lucas 13, 22 tot en met 25. En hij trok door de steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem, heren, zijn het weinigen die zalig worden. En hij zei tegen hen, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen, heren, heren, doe ons open. Hij zal antwoorden en tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, als Lucas in zijn evangelie verslag doet van wat de Heer Jezus allemaal heeft gedaan tijdens een omwandeling, rondwandeling op aarde, dan zie je dat betoog, die verhaallijn van Lucas in twee grote delen uiteenvallen. Het eerste deel gaat over Jezus' omwandeling rond het meer van Galilea in dat gebied in Noord-Israël. En dat tweede gedeelte, dat gaat dan over de reis die Jezus maakt naar Jeruzalem. En wat hij vervolgens aan het eind van zijn leven allemaal doet, meemaakt in Jeruzalem. Die twee delen. Wat hij doet in Galilea en die reis en werk naar en in Jeruzalem. Met Lucas 9, vers 51, begint dat tweede deel van Lucas. Dat wonderlijke vers. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. Dat is het moment dat deel 2 begint. Het was niet de eerste keer dat de Heer Jezus die route, die reis naar Jeruzalem maakte. Maar die reis die aanvangt in Lucas 9 vers 51, dat was wel de laatste keer. Hij gaat naar Jeruzalem om er te sterven. En Lucas heeft dan vele hoofdstukken nodig om die reis naar Jeruzalem te beschrijven. Pas aan het eind van Lucas 19 komt Jezus aan in Jeruzalem. En beschrijft Lucas wat Jezus daar deed in de heilige stad. Dus zo, vanmorgen, Lucas 13, zijn we getuigen van een stukje van die reis van de Heer Jezus. En dan lezen we in vers 22 dat de Heer Jezus door steden en dorpen trekt in een laatste poging om mensen te winnen voor zijn koninkrijk. Onderweg na Jeruzalem moeten dus nog zoveel mogelijk mensen horen van hem, de koning der koningen. En dan, terwijl hij zo opgaat, door een bepaalde plaats heen komt, dan is daar die wonderlijke vraag. En bij die vraag worden we vanmorgen bepaald. En bij het antwoord. Ik schrijf als thema boven de preek, strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Twee gedachten. De vragensteller en zijn vraag, dat is het eerste. En de koning en zijn antwoord, dat is het tweede. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. De vragensteller en zijn vraag en de koning en zijn antwoord. Lucas vertelt ons niet wie de vraag stelt. Het staat er niet bij. De vraag komt uit het publiek. Maar het is eerlijk gezegd wel een hele goede vraag die hier gesteld wordt. En hij klinkt ook heel serieus. Heren, zijn het weinigen die zalig worden? Heb jij er wel eens over nagedacht? U? Zijn het weinigen die zalig worden? Zijn het er weinig die gered worden van het laatste oordeel? Of zijn het er juist veel? Het is een vraag waar je uren over kunt discussiëren. En dat deden de theologen in de tijd van de Heer Jezus dan ook. De vraag of er veel of weinig mensen zalig werden, die kon je bij elke rabbi kwijt. Het was een thema in de dagen van Jezus. Het was een ding in de kerk van die tijd, zou je kunnen zeggen. Het was een ding voor de Joden in de dagen van Jezus. Sommigen geloofden dat heel Israël zou delen in de beloften van de toekomst die er lagen in het Oude Testament. Anderen geloofden dat het ware Israël, dat het een kleine groep mensen zou zijn. Een kleine groep die zalig zou worden. Een theologische vraag dus. Maar tegelijkertijd is die vraag in Lucas 13, waar we bij bepaald worden vanmorgen, ook een hele concrete vraag. Een vraag die veel minder serieus is dan je op het eerste gezicht zou denken. Want die vraag wordt niet zomaar aan een rabbi gesteld. De vraag wordt niet aan een theoloog gesteld. Maar de vraag wordt gesteld aan de theoloog. Met een hoofdletter. De theoloog die God als geen ander kent. De Heer Jezus zelf. Degene die zalig maakt. Degene die zijn volgelingen heeft. Degene die het zijn volk keer op keer heeft voorgehouden. Voor wie de zaligheid is. Als je deze vraag stelt aan hem, aan de Heer Jezus zelf, de theoloog. Dan is de context, dan is de achterliggende gezindheid, is dan heel bepalend. En dan komt ook alles in een heel ander daglicht te staan. Heren, zijn het weinigen die zalig worden. Zomaar een vraag uit het publiek, door zomaar een vraag stellen. Wat zou het voor iemand geweest zijn? Zou het een fariseer geweest zijn? Een sadduceer misschien wel? Of zou het misschien iemand zijn die teneergedrukt door het leven ging, omdat de bestemming van zijn ziel op zijn hart drukte? Of zou het een spotter geweest zijn? Het staat er niet bij. Maar als je bedenkt wat ik net zei, dat deze vraag wordt gesteld aan de theoloog met een hoofdletter, die zalig maakt, die een kleine gemeente volgelingen met zich mee heeft, terwijl die zo opgaat naar Jeruzalem. Ja, dan kon het wel eens heel goed een heel spottende vraag zijn geweest. Heren, zijn het weinigen die zalig worden? Jezus weet dat zijn volgelingen hem straks allemaal zullen verlaten. Hij weet dat hij er straks helemaal alleen voor zal staan. En ook nu is een kudde al klein. De afwachtende houding van de leiders. Het wantrouwen dat ze hebben gezaaid. Rondom de Heer Jezus. Het heeft de mensen voorzichtig gemaakt om zich bij hem aan te sluiten. Wantrouwen. Nog zoveel spot. In die context klinkt die vraag. Blijft u koning over zo'n kleine groep onderdanen? Of zullen er meer bij komen in uw koninkrijk? Het is wat. Stel je voor dat die vraag spottend is bedoeld. Het is wat. Zegt Rabbi Jezus. Blijft uw kudde zo klein? Of wordt het nog wat met uw koninkrijk? Waar u het steeds over hebt gehad. Koning Jezus is op weg. Naar zijn troonbestijging in Jeruzalem. Hij is onderweg naar zijn kroning. Vrijwillig onderweg naar zijn verhoging. Zijn troonbestijging aan het kruis. Allereerst om zijn eigen volk, de Israëlieten, zalig te maken. Om hen als de grote nazaat van koning David te brengen naar God. Maar ze weigeren. Ze weigeren naar zijn stem te horen. Dat was de situatie toen. In plaats van de zoon des mensen te omarmen als hun redder en zaligmaker, stellen ze theologische vragen. Stellen ze plechtige, zogenaamd serieuze theologische vragen, kritische vragen. Maar was het toen heel anders dan nu? Ja, dat vraag je toch af. Een vraag die ook op mij afkwam. Is het in mijn leven dan zo anders dan in het leven van die vragen stellen? Is de tijd waarin wij kerk zijn, de manier waarop wij kerk zijn, zo anders dan hoe het toen was? In de kerk, in uw, jou en mijn leven, komt het er ook op aan. Heb ik de zoon des mensen omarmd als zaligmaker. Heb jij dat gedaan? Hebt u dat gedaan? Dat is de vraag. Stel jij überhaupt wel vragen over je zaligheid? Of denk je dat het allemaal vanzelf wel goed komt omdat je naar de kerk gaat, omdat je meedoet in het kerkelijk leven? Nou, dan moet ik je uit de droom helpen. Het komt niet vanzelf goed omdat je naar de kerk gaat. Dat was precies wat Jezus' volksgenoten ook dachten. Omdat zij keurige kerkmensen waren uit het geslacht van David, waarvoor de belofte gold, dachten ze dat het allemaal wel goed kwam. Heren, zijn het weinigen die zalig worden. Ik denk dat het uit een hele hoogmoedige houding voortkwam, deze vraag. En dat kunnen wij ook doen. Vragen stellen. Vanuit een hoogmoedige houding. Vragen stellen. Vanuit een verkeerde houding. Vragen stellen terwijl we nog geen relatie met hem hebben. Aan de vragen die we aan hem stellen is veel af te lezen wat betreft de relatie. Welke vragen, jonge meisje, broeder, zuster, stel jij, stelt u aan de Heer Jezus? Diepe, theologische vragen. Spottende vragen. Wordt het dan niet de hoogste tijd dat je daar eens mee stopt met het stellen van theologische vragen? Wordt het dan niet eens tijd dat je stil wordt voor de koning der koningen, nu die voorbij gaat op weg naar Jeruzalem? Wordt het niet de hoogste tijd dat je stopt met het stellen van algemene theologische vragen en die ene vraag stelt? In alle oprechtheid, Heere, hoe word ik zalig? Zou dat niet de meest wezenlijke vraag zijn van je leven? Zou dat niet de meest wezenlijke vraag moeten zijn? Zorg dat je in dit leven weet wat je bestemming is, wat je eeuwige bestemming is. Veel mensen hebben volgens Spurgeon geen belang bij de eeuwige dingen. Ze zorgen beter voor hun honden en katten dan voor hun ziel, schrijft hij ergens. Vanmorgen gaat het over de meest wezenlijke dingen van het geloof. Vanmorgen gaat het over eeuwig heil of eeuwig wee. Het behoud van je ziel. Koning Jezus heeft het behoud van je ziel op het oog. Heeft je redding, je zaligheid op het oog. Hij trok destijds door dorpen, door steden, om een ieder van het volk over zijn genade, over zijn koninkrijk te vertellen. Een ieder. Hij adresseerde het aan een ieder. En dat doet hij vanmorgen ook. Een ieder moet horen. Dit is mijn koninkrijk. En ik ben op weg naar de kroning. Aan het kruis. Dat was zijn missie in Lucas 13. Dat was zijn missie vanaf Lucas 9 vers 51. Terwijl hij opging. En dat is zijn missie ook nu. Hij verkondigt het nog. Vanmorgen in de kerk in Veenendaal. In het bekende boek De Christenreis vertelt John Bunyan het verhaal van christen die op weg is naar de stad, van de stad Verderf naar Sion. En na allerlei omzwervingen en allerlei belevenissen komt hij dan aan bij de nauwe poort. Thema van vanmorgen. En er staat een bordje boven. Klopt en u zal open gedaan worden. En wanneer hij dan twee keer heeft geklopt op de poort, dan doet iemand open die de wonderlijke naam Welbehagen draagt. En hij vraagt, wat wilt u? En dan antwoordt christen, hier is een arme zondaar. Ik kom uit de stad Verderf en ik ben op weg naar de stad Sion, waar ik een schuilplaats hoop te vinden voor het laatste oordeel van God. En ze hebben me verteld dat de weg daarheen door deze poort gaat. En ik wil u vragen of u mij door wilt laten. Heel graag is de reactie van Welbehagen. Wij werpen niemand uit. Kom verder. Maar denk erom dat je mijn aanwijzingen opvolgt. Zie je dat smalle paadje daar? Dat moet je volgen. Want je verdwaalt hier zo. En het zal de nodige inspanning van je vragen. Om op de juiste weg op het pad te blijven. Maar dat smalle pad daar, dat moet je hebben. Als je op dat pad blijft, kom je vanzelf bij het huis van de uitlegger. En hij helpt je verder. En zo gaat christen op weg. Naar de verlossing. Als pelgrim. Als reiziger. Als reiziger die de weg zoekt. Misschien ben jij ook zo'n pelgrim. Die de weg zoekt. De weg naar verlossing. De verlossing van je zonde. De verlossing van je liefdeloosheid. De verlossing van dat diepe gevoel van onbehagen. Van onzekerheid dat van binnen knaagt. Misschien vraag jij je jongeren of ouderen wel af. Hoe kom ik tot rust bij God? Hoe kom ik binnen bij God? En dan zegt Jezus vanmorgen, er is maar één route. En die route is via de nauwe poort. Strijd om binnen te gaan door die poort. Dat is een antwoord. En dat is het tweede van vanmorgen. De koning en zijn antwoord. Het is heel opvallend dat Jezus zich bij zijn antwoord niet richt tot de vragensteller. Dat is apart, hè? Hij richt zich tot hen, staat er. Kijk maar aan het einde van vers 23. En ik kan me zo voorstellen dat de Heer Jezus zo zijn ogen laat gaan over die kleine kudde van volgelingen. En dan geeft hij antwoord. Tot een ieder. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Wat betekent dit antwoord? Betekent het dat er uiteindelijk veel volgelingen in het koninkrijk van Jezus zullen komen? Of juist heel weinig? Ja, heel weinig zou je zeggen. Maar dat er uiteindelijk heel veel zullen zijn, wordt duidelijk in vers 29. Dus het aantal is niet het punt dat Jezus hier maakt in zijn antwoord. Kennelijk is het punt iets anders. Het werkwoord dat het Grieks hier gebruikt voor strijd. He, dat is een werkwoord dat ook gebruikt wordt voor strijd leveren. Als je een sportprestatie levert. He, als je een voetbalwedstrijd moet doen. Of als je straks met sportdag weer als teams tegen elkaar strijdt. Dan moet je inspanning leveren. Dan moet je je best voor doen. Je krijgt niet vanzelf je wordt niet vanzelf seizoenskampioen. Of winterkampioen, hoe heet het al? Ik weet niet precies hoe het allemaal heet. Maar kampioen van de pool waar je in zit. Je moet inspanning leveren, strijd leveren. Nou, dat staat hier ook. Zoals sportieve strijd inspanning kost. Zo is het ook geestelijk. Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort. Winnen met sportdag of winnen met voetbal kan alleen als je strijdt volgens de spelregels. Nou, dat voorbeeld wordt hier gebruikt. De nauwe poort, dat is de enige weg tot Jezus, de enige weg tot je behoud. Dat is het punt dat Jezus wil maken. En die poort is niet makkelijk door te komen. Dat kost inspanning. Dat kost zelfverloochening. De nauwe poort is geen ereboog, maar een heel smal poortje waar je heel klein voor moet maken om daar doorheen te kunnen. Wij hebben wel eens het idee in de kerk dat Jezus volgen, dat gaat zoals de A1 is, met die vier stroken naast elkaar. Maar het is niet zo. Jezus volgen gaat niet over een gladde weg. Vier banen heen, vier banen terug. Zo gaat dat niet. Volgen van Jezus, dat gaat over een heel smal, hobbelig paadje. Je loopt een stukje en je kunt het volgende traject niet eens zien. Want het gaat door dalen heen. Het gaat door hoogte, over hoogte heen. Dat is volgen van Jezus. Geen ereboog, geen vierbaan snelweg. Maar een hobbelig landweggetje. Een hobbelig paadje. Waar je niet verder kunt zien als de eerste bocht. Toch moet ik op dit punt wel iets duidelijk maken. Sommige mensen die denken dat de Heer Jezus hier spreekt over het wel willen, maar niet kunnen doorgaan door de nauwe poort. En dan wordt het helemaal uitgelegd in de zin van, hoe weet je nou of je uitverkoren bent? Maar dat is hier niet aan de orde. Het gaat hier om volksgenoten die wel kunnen, maar niet willen. Ze weigeren te gehoorzamen aan het appel dat Jezus op hen doet. De Joden moeten niet denken dat ze al binnen zijn. Ook zij moeten het willen. Ook zij moeten inspanning leveren. Zij kunnen niet terugvallen op hun bijzondere positie, op de bijzondere beloften die er voor hen liggen als uitverkoren volk van God aan zich. Dat geldt even goed voor kerkmensen. Dat geldt even goed voor gedoopte kerkmensen. Ook voor kerkmensen geldt dat het verbondserf niet een automatische doorgang is naar het koninkrijk van God. Er moet bereidheid zijn tot om inspanning te leveren. Er moet bereidheid zijn om als pelgrim door geloof en bekering door de nauwe poort te gaan. En er kunnen veel dingen van vroeger, veel dingen van je oude leven er niet doorheen. Die moeten worden afgelegd. Die moeten voor die poort blijven liggen. Want als je alles mee wilt nemen van je oude leven, het gaat er niet doorheen. Kan niet. Afleggen. Afleggen als je hebzuchtig bent. Afleggen. Als je steeds jezelf zoekt. Afleggen. Als je aan macht denkt. Aan invloed denkt. Afleggen. Afleggen. Als je verslaafd bent. Kan van alles zijn. Iedereen weet diep in zijn hart wel waar hij aan verslaafd is. Iedereen weet diep in zijn hart wel wat er is wat er niet doorheen kan. Ik kan hier allerlei voorbeelden geven. Doe het niet. Dat weten we zelf heel goed. Afleggen. Maar wat is dat afleggen? Van dat oude leven het allemaal waard. De nauwe poort. Dat is dat leven met Christus. De nauwe poort, dat is de relatie met Jezus. En dat is waarover Bunyan schreef. Wie klopt aan de deur, zal nimmer worden uitgeworpen. Is er dan geen verkiezing? Ja, maar laat maar even. En ieder die klopt op de deur, zal niet worden uitgeworpen. Het komt erop aan. In dit leven, om tot die relatie met Jezus Christus te komen. Het is nu de tijd waarop Jezus zijn genade uitdeelt. De nauwe poort staat nu nog open. Maar er komt een dag dat die poort gesloten zal zijn. Ook dat zegt Jezus. De dag waarop de koning der koningen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal heersen. Dat is wat Jezus bedoelt. Met vers 25, vanaf het ogenblik dat de Heer des Huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten, dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen, Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden tegen u zeggen, ik weet niet waar u vandaan komt. Met andere woorden, ik ken jullie niet. Het is duidelijk dat de Heer Jezus met deze uitspraak zin speelt op de toekomst. Er zal een tijd komen dat velen zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Het zal zijn op het moment dat de Heer van het huis zal zijn opgestaan en de deur gesloten zal hebben. De aankondiging zegt niet, en dat is wel goed om helder te hebben, de aankondiging zegt niet of het maar de vraag is of de pogingen die nu gedaan worden om in te gaan wel zullen slagen. De aankondiging is dat een ieder die nu niet bereid is om in te gaan door de nauwe poort, straks voor een gesloten deur zal staan. Nogmaals, het gaat dus niet om niet kunnen, maar om niet willen. Jezus spreekt hier tot het Joodse volk dat nog steeds de mogelijkheid heeft om hem als koning te aanbidden en zo door de nauwe poort in te gaan. Maar straks zal het te laat zijn. dan zal het feit dat zij zich niet hebben bekeerd tot de bruidegom, toen hij bij hen was, zich tegen hen keren. En dat beeld van de nauwe poort, dat wordt door de Heer Jezus ook gebruikt in Matteüs 7, vers 13. Dan wordt het iets anders benaderd. Daar benadrukt de Heer Jezus dat de nauwe poort moeilijk te vinden is. In Lucas 13 wordt het beeld van de poort gebruikt, zoals ook Johannes dat doet in Johannes 10. Maar het gaat over het binnengaan van de schaapskooi door de deur die hij zelf is. Of denk maar aan Matteüs 25 over de gelijkenis van de vijf wijze en domme meisjes met hun olielampjes. Er komt een moment dat de deur dicht is. De nauwe poort, gemeente, broeders, zusters, ik zeg het ook tegen mezelf, moet nu gebruikt worden, nu het nog kan. Dat is de boodschap van Jezus in Lucas 13. En dat is geen bangmakerij of zo. Kijk thuis maar na in welke context deze geschiedenis staat. Helemaal in een context van de eindtijd. De teksten voor deze pericoop en de teksten na deze pericoop, allemaal cirkelen ze rondom dat ene thema, de eindtijd. Het komt er nu op aan. Al hebben zijn volksgenoten met Jezus gegeten en gedronken, al hebben ze misschien wel 100 keer met hem aan tafel gezeten, al heeft hij geprofeteerd in hun steden, in hun straten, in hun dorpen, het zal hen niet helpen als het niet kwam tot bekering. Dat is heel aangrijpend. Dat is ook een hele aangrijpende boodschap naar ons. Laat het eens concreet maken. Al heb je 1000 kerkdiensten bezocht, al heb je 100 keren het avondmaal gevierd, met Jezus gegeten en gedronken, als het nooit kwam tot een relatie met de Heer des Huizes in dit leven, zal hij je straks niet kennen en wegsturen. Dat dreigende oordeel zegt Jezus zijn volksgenoten aan. Niet zij die weigeren hem in dit leven te erkennen als zaligmaker en koning, zullen aan tafel zitten. Ook al zijn ze Joods. Ook al zijn ze besneden. Ook al zijn ze gedoopt. Maar zij die wel kwamen tot erkenning in dit leven, zij die wel bereid waren zich te bekeren en te leven zoals Jezus vraagt. En zo wordt helemaal aan het eind alsnog de vraag van de vragensteller beantwoord. Heere, zijn het weinigen die zalig worden? Nee, het zijn er velen. Maar dat is niet het punt waar het om gaat. De vraag is, zul jij, zult u, zal ik erbij zijn? Dat is de vraag. De nauwe poort, hij staat nu nog open. Ben jij bereid er doorheen te gaan? Ben jij bereid je oude mens af te leggen? Ben jij bereid er door te gaan? Op te staan in een nieuw leven met Christus. Ben jij bereid alles los te laten en Jezus te volgen en te dienen? Kom, het is nu de tijd. Amen. Gemeente, laten we met elkaar danken. Heren, we hebben het gezongen. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Door deze zal ik binnentreden en lovens, Heren, majesteit. Heren, wij danken u dat we die poort, al is die nauw, dat we die poort niet zelf hebben hoeven openzetten. Heren, we danken u dat die poort is opengezet door u, Heer Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Heren, we danken u dat de weg naar die poort toe, dat die begaanbaar is. Omdat u met ons bent. Omdat u ons ondersteunt. Omdat u ons, als we struikelen, als we vallen, opwekt. Weer op onze voeten zet. Zodat we voort kunnen gaan. Heren, we danken u dat wij zondige mensen in onszelf, keer op keer struikelende mensen, door u verder worden geholpen. Dat machtige wonder van genade. Heren, geef dat in heel ons leven dat wonder van genade naar buiten mag komen. Tot uw eer. Heren, geef dat we een leven leiden in dankbaarheid. Heren, geef dat uw almacht openbaar komt in ons leven. Heel persoonlijk op de plek waar u ons stelt, maar ook als gemeente, ook als kerken. Heren, geef ons veel van uw geest om ons te overtuigen van zonde en gerechtigheid. Heren, geef ons veel van uw geest om een heilig leven te leven. Heren, geef ons veel van uw geest om u groot te maken, om u te loven en te prijzen in heel ons leven. Heren, we bidden u of u ons vanmiddag opnieuw samen wilt brengen. Heren, geef dat we trouw zullen zijn in het bezoeken van de diensten, omdat u het zelf hebt gezegd, hebt laten zeggen, dat als de gemeente samenkomt, dat we onze plek dan niet leeg moeten laten. Heren, help ons ook in die dingen om trouw te zijn, omdat u het zo waard bent om groot te maken, gemaakt te worden. Omdat u het zo waard bent dat we naar u zouden luisteren. Omdat u het zo waard bent. En omdat het zo groot is. De genade die verkondigd wordt. Heren, leid ons zo. De rest van deze dag. Vergeef genadig het zondige dat er ook was in deze dienst. Heren, wilt u uw woord niet ledig laten weerkeren. Heilige Geest, wilt u de naprediker zijn. Om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. Gemeente, we zingen onze slotzang, Psalm 43, vers 3 en 4. En vooraf krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. Gemeente, verhef dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer en wees ook zelf vervolgens tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.